Gemeente, ik wil met u een stukje lezen uit Matteüs 12, de versen 22 tot 28. Matteüs 12, vanaf vers 22 tot 28. Toen werd er iemand bij Jezus gebracht die door een demon, door een duivel bezeten was. En die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en die had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? De koning die wij verwachten, de verlosser, de Messias? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad en geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Tot zover. Staan vanmorgen stil bij uw koninkrijk komen. En daar lezen we ook de catechismusvraag bij die daarbij hoort zondag 48. Zondag 48 van de catechismus. En er wordt in vraag 123 de vraag gesteld. Wat is de tweede bede van het Onze Vader? Dan is het antwoord, uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En bewaar uw kerk en breid daaruit. En vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden, totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer u alles zult zijn en in allen. Lezen wij ook de vragen voor de kinderen uit het boekje van dokter Verboom. En dan wordt de vraag gesteld, wat is het tweede wat wij bidden? Uw koninkrijk komen. En wat bidden we dan? Heere, wilt u onze koning zijn? Wat betekent dat? Nou, dat hij de Heere ons regeert door zijn woord en geest. Wat bidden we nog meer in dit gebed? Dat God voor zijn kerk op aarde zorgt en dat steeds meer mensen in hem gaan geloven. En wat nog meer? Heere, wilt u ervoor zorgen dat de duivel ons geen kwaad doet? Wanneer komt het koninkrijk van God helemaal? Als Jezus terugkomt op aarde. Tot zover. Ja, eigenlijk hebben we zojuist alles gezongen wat ik vanmorgen in de preek ga zeggen. Eigenlijk zou je de avondzang kunnen zien als een samenvatting van de catechismus over de bede uw koninkrijk komen. Dat schrijf ik als thema boven de preek. Uw koninkrijk komen. Een gebed voor mezelf in de eerste plaats. In de tweede plaats een gebed voor Gods kerk. In de derde plaats een gebed tegen de vijanden van God. En als vierde een gebed om de wederkomst. Ja, uw koninkrijk komen. Daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. Maar wat is dat eigenlijk? Het koninkrijk van God. En waarom zou je dat willen, dat het koninkrijk van God komt? Waarom is dat goed nieuws, dat het koninkrijk van God komt? Nou, ik denk zomaar, dat als ik het vanmorgen zou vragen hier in de kerk, dat heel veel mensen dat maar een moeilijke vraag zullen vinden. Wat is het koninkrijk van God nu precies? Waar bidden we om? Als we bidden of het koninkrijk van God mag komen. is natuurlijk een beetje afhankelijk van de kinderbijbel die je leest. Maar in de meeste kinderbijbels kom je de term Koninkrijk van God niet tegen. En ik kan me niet heugen dat ik het erover hoorde in de bijbelverhalen die ik als kind op school hoorde. En in het godsdienstonderwijs wat ik op de reformatorische HAVO kreeg. Dat daar is uitgelegd wat het Koninkrijk van God is. En zelfs in de kerk klinkt die term vaak maar weinig. Terwijl het wel een van de meest belangrijke termen van het Nieuwe Testament is. Als je de evangelie leest, dan heeft de Heer Jezus het er voortdurend over. Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je, want het Koninkrijk van God komt eraan. In het gedeelte wat we zojuist lazen, zegt de Heer Jezus het ook. Als ik door de geest van God de demonen, de duivelen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Nou, wat is dat Koninkrijk van God waar de Heer Jezus het zo vaak over heeft? En waarom is dat goed nieuws dat het Koninkrijk van God eraan komt? En waarom is dat zeker in onze tijd, waar heel veel mensen met zorgen kijken naar de wereld waarin we leven, naar de toekomst die ons wacht? Waarom is het juist in onze tijd zo goed nieuws dat het Koninkrijk van God eraan komt? Maar laten we maar beginnen bij de wereld zoals die is. Er zijn op deze wereld mooie dingen om van te genieten. Maar er is ook op deze wereld heel veel wat niet leuk is. Er zijn gruwelijke oorlogen. Waarin elke dag honderden soldaten sterven, soms voor iets zinloos, zoals een paar meter loopgraaf. En er is onrust op het wereldtoneel. Als de grootmachten, Rusland, Amerika en China, zich niet meer aan de rule-based order houden, maar overgegaan zijn op een machtsorde. Waarbij je met macht ook andermans land mag afpakken. Amerika die Venezuela aanvalt en de president ontvoert. Amerika die dreigt om Groenland af te pakken. Rusland die Oekraïne is binnengevallen. Die daarna nog veel meer landen op hun wensenlijst heeft staan. China die al lang zin speelt om Taiwan in te nemen. En als ze dat lukt zullen ze waarschijnlijk ook wel verder gaan dan dat. En niet alleen is er onrust op het wereldtoneel. We zien ook de ongelijkheid in de wereld toenemen. Rijken worden rijker, armen worden armer. Elk jaar sterven meer dan 9 miljoen mensen aan ondervoeding, waarvan 3,1 miljoen kinderen, elk jaar. Terwijl als we het ietsjes eerlijker zouden verdelen, er voor iedereen eten en drinken genoeg is op heel de wereld. En wat we zien in het groot, hoe oneerlijk de wereld is, dat zien we ook in het klein. Kinderen die gepest worden, jongeren en volwassenen die op school of op hun werk buitengesloten worden, mensen die zich eenzaam en alleen voelen, mensen die misbruikt of mishandeld worden, soms al als kind. Dat je minder kans maakt op een baan. Dat je achternaam wat buitenlands klinkt. En naast alles wat mensen elkaar aandoen, heb je ook nog de gebrokenheid van de wereld. En natuurrampen die alles verwoesten. Een tsunami die vele doden eist. Die mensen dakloos maakt, omdat hun huis werd weggespoeld. Aardbevingen die vele levens kosten. Mensen beroofd van hun huis en van hun spullen en van hun geliefden. Klimaat wat in sommige gebieden levensbedreigende vormen aanneemt. Overstromingen waardoor hele stukken land en hele eilanden onbewoonbaar worden. Hoge temperaturen waardoor oogsten mislukken en mensen honger lijden en sterven door voedselgebrek. En dan ook nog de uitbraak van besmettelijke ziekten die veel het leven kosten. En wie zich een beetje verdiept in de toekomst, die weet dat de verwachtingen zijn dat het alleen maar erger worden zou. En de grote vraag waar dat ons voor stelt is dit het nu? Is dit nu alles wat er is? Moeten we het maar normaal vinden dat dit is hoe de wereld is? Zo kapot, zo oneerlijk. Moeten we dat maar normaal vinden? Moeten we maar het beste van maken? Want beter wordt het niet. Nee, zegt de Bijbel. Nee, dit is niet normaal. Dit is niet het beste wat mogelijk is. Toen God de wereld schiep, toen hij koning was over deze wereld, toen was het heel anders. Toen waren er geen oorlogen. Toen deden mensen elkaar geen pijn. Toen was er vrede en harmonie. Toen was niemand eenzaam en alleen. Toen was alles goed. Toen God koning was over deze wereld, toen was alles goed. Het ging pas fout toen wij mensen de band met God hebben verbroken. En hem niet meer als onze koning wilden hebben.
Toen is de wereld geworden wat die nu is. Toen we gingen luisteren naar de duivel. Toen is alle duisternis die we om ons heen zien in de wereld gekomen. En nu is het goede nieuws dat God zegt dat het zo niet zal blijven. Die oorlogen, die oneerlijkheid, dat misbruik wat mensen van elkaar maken, al die klimaatproblemen, al die oneerlijkheid en die slechtheid die er is, dat zal zo niet blijven. Ik zal alles nieuw maken, zegt de Heer. Ik zal komen en ik zal weer koning worden. Ik zal de duivel met alle kwaad wat hij aanricht in deze wereld verdrijven. En dan komt er een nieuwe wereld. Een wereld die anders is, een wereld die beter is. Een wereld die weer is zoals het was in het begin. Een wereld die weer als een paradijs is. En nog die beter zal zijn dan dat het paradijs ooit was. Als ik koning word, dan wordt alles weer goed. Nou, dat is wat we bedoelen met het koninkrijk van God. Dat God weer koning wordt. Dat hij weer regeert. Dat alles weer goed wordt. Dat is de goede boodschap van het koninkrijk van God. God komt en hij gaat over de wereld regeren. En dan zal alles weer goed worden. En die komst van God om weer koning te worden, die begint niet pas als hij terugkomt. Die begint nu al. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan wordt God je koning. Dan komt iets van dat goede wat er straks komen zal, als God koning zal worden over heel de aarde. Iets van dat goede komt dan al in je hart. Dan wordt God nu al jouw koning. Die jou regeert en die iets van zijn vrede in jouw hart geeft. Nou, dat is waar we om bidden als we bidden uw koninkrijk komen. Heere, wees u mijn koning. Laat mij leven als een onderdaan van u. Leer mij om anders te zijn dan de wereld om mij heen. Leer mij om in mijn doen en laten te laten zien hoe u het bedoeld hebt. Hoe u wilt dat we met elkaar omgaan. Hoe u wilt dat we ons leven besteden, gericht op u. En op uw eer. En met dat gebed, uw koninkrijk komen, bidden we of we in deze wereld iets mogen laten zien van dat nieuwe koninkrijk van God, wat komt. Om zo te laten zien dat het anders kan. Dat het beter kan. We bidden om het met de woorden van de catechismus te zeggen. Regeer ons zo, door uw woord en door uw geest, dat wij hoe langer, hoe meer ons aan u onderwerpen. We zeggen als het ware, u bent onze koning, Heere. Ik wil bij u horen. Ik wil mij door u laten regeren. Ik wil leven volgens de regels van uw koninkrijk. Regeer me maar, Heere. Zeg me maar hoe ik leven moet. Zeg me maar hoe u het wil. Ik ben uw onderdaan. Zeg het maar, Heere. Je onderwerpt je. Je laat je regeren door de Heere. Nou, is dat makkelijk? Is het makkelijk om zo te leven? Nee, dat is het helemaal niet. En wij willen zelf koning zijn in ons leven. We willen zelf bepalen wat we goed en slecht vinden. We willen zelf bepalen hoe we ons leven inrichten. Iets in ons wil helemaal niet anders gaan leven. Iets in ons heeft nog steeds de illusie dat we gelukkig worden wanneer we zonder God leven. In plaats van met hem en naar zijn geboden. Je laten regeren door God, dat is zo makkelijk nog niet. Dat is waarom de Heer Jezus ons leert om erom te bidden. Om God te vragen of hij het ons leren wil. Heere, geef dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Leer ons om u als onze koning te gaan zien. En als onderdaan van uw koninkrijk te gaan leven. Maar stelt jezelf maar als een vraag vanmorgen. Is dat nou ook mijn gebed? Zou ik dit willen? Dat God mijn koning is. Wil ik dat wel? Bid ik daarom? De Heer Jezus, die is als het daarom gaat wel heel scherp. Hij zegt, bekeer je, want het koninkrijk van God komt eraan. Het koninkrijk van God, dat komt. Of jij nu meedoet of niet. En als dat moment komt dat ik terugkom, en jij staat er nog buiten, dan zul je voor eeuwig buiten staan. En dan breekt het koninkrijk van God aan, een wereld vol vrede. En jij staat er buiten. Jouw toekomst is dan in die andere wereld die we ook wel de hel noemen. De plek waar God niet is. De plek waar alle kwaad en alle slechtheid bijeen zal komen. Heer Jezus, hij roept ons vanmorgen op, bekeer je, want het koninkrijk van God komt. Buig voor God, aanvaard God als je koning en gaat leven met hem. Want hij zal koning zijn. Zijn koninkrijk komt. De vraag is alleen of jij erbij zult zijn. Ja, zeg je maar hoe ga ik dat willen dan? Hoe kom je nou zover dat je je over gaat geven aan God? Dat je met hem als je koning gaat leven? Hoe kom je zover? Nou, zover kom je als je gaat zien wie de koning is. Alleen als je ziet hoe goed de koning is. Alleen als je ziet hoe goed zijn plannen zijn die hij heeft voor zijn koninkrijk. Alleen als je ziet dat Gods koninkrijk beter is dan wat de wereld te bieden heeft. Alleen dan wil je erbij gaan horen en je door de Heer te laten regeren. Als we bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we of we dat mogen gaan zien. Hoe goed onze koning is, hoe goed zijn koninkrijk is, wat hij aan het stichten is. En hoe gaan we dat zien? Nou zegt de catechismus, door woord en geest. Regeer ons zo door uw woord en geest. Het eerste wat de catechismus noemt is de Bijbel. Maar in de Bijbel lezen we wie onze koning is. En hoe goed onze koning is. En hoe hij het goede zoekt voor zijn onderdanen. En ook welke idealen hij heeft voor zijn koninkrijk. En hoe hij wil dat wij als zijn onderdanen leven. Nou, als je dat leest en hoort, dan wil hij met zijn Heilige Geest komen in je hart. Zodat je wat je hoort en leest in je hart gaat resoneren. En je leest in je Bijbel over hoe goed de Heer is. En bij het lezen zeg je, ja, hem wil ik als mijn koning. En je leest wat hij van je wil. En de Heilige Geest maakt dat je in je hart zegt, ja, zo wil ik leven. Ik wil doen wat de Heer je zegt. En zo buig je voor de Heer als je koning. Zo laat je je regeren door hem. Zo ga je leven als een onderdaan van zijn koninkrijk. En met het gebed uw koninkrijk komen bid je. Of jij in deze wereld mag leven met God als je koning. Of je iets mag laten zien van die nieuwe wereld die komt. Van het koninkrijk van God. Van die wereld, die nieuwe wereld waarin God koning zal zijn. Waar mensen met elkaar leven zoals God het bedoeld heeft. Waarin ze God lief hebben boven alles. En hun naast als zichzelf. En dat brengt ons bij ons tweede punt, een gebed voor Gods kerk. Ja, als we bidden uw koninkrijk komen, dan bidden we niet alleen voor onszelf als onderdaan. Maar dan richten we onze blik ook breder naar heel de kerk. En dan bedoelen we met de kerk niet alleen het instituut, maar dan bedoelen we vooral met de kerk alle ware gelovigen. De kerk als de mensen die echt God als hun koning hebben. Die echt met hem willen leven. Die herkenbaar zijn als onderdanen van zijn koninkrijk. Als we bidden uw koninkrijk komen, dan bidden we, zo zegt de catechismus, bewaar uw kerk en breid haar uit. Nou, bewaar uw kerk. Zorg ervoor, heren, dat de mensen die met u leven herkenbaar zijn als onderdanen van u. Geef ze de moed om anders te zijn dan de wereld om hen heen. Bewaar ze, zodat ze leven vanuit de omgang met u. En bewaar ze bij uw woord, zodat ze zich vast zullen houden aan wat er in uw woord staat. En daarna zullen leven. Bewaar uw kerk. Ja, zeg je maar is dat nodig dan om te bidden? Nou, ik ben bang van wel. Kijk maar naar je eigen leven als je de Heer mag kennen. Heb jij niet van die momenten gehad in je leven dat de omgang met de Heer verslapte? Nou, dat is waarom we bidden. Heren, bewaar degene die met u leven bij u. Want als de onderdanen van uw koninkrijk niet dicht bij u een koning leven, dan gaat er weinig van hen uit. Dan wordt er weinig zichtbaar in de wereld van dat koninkrijk van u. Van dat leven met u wat alles anders maakt en beter maakt. Bewaar uw kerk dicht bij u. En dat andere, bewaar uw kerk bij uw woord. Is dat nodig? Nou, kijk vanmorgen maar in de spiegel. Herken je het niet? Die neiging om te schipperen met wat Gods woord zegt als het echt dichtbij komt? Denk aan die heel principiële vrouw. Ze stond bekend als een moeder in Israël, een hele rechtse gemeente. Maar toen haar dochter lesbisch bleek te zijn en besloot te trouwen met een vrouw, toen was zij op de bruiloft aanwezig. En tekende met een blij gezicht als moeder de trouwakte mee. En toen mensen erom vroegen, toen zei ze, ja, het is wel niet wat de Heer in zijn woord zegt, maar... En ik denk dat als we heel eerlijk zijn, dat we dat allemaal wel herkennen. De neiging om als het echt dichtbij komt, om dan te gaan schuiven met onze opvattingen. De Bijbel zegt het wel, maar... En dat kan niet alleen gebeuren met de dingen die de Bijbel zonde noemt. Het kan ook gebeuren met de geloofsleer. Maar je gelooft altijd wat de Bijbel zegt, dat er buiten Jezus geen behoud is. Maar ja, toen sprak je die collega, een vrome moslim. En die neemt zijn geloof wel echt serieus. Hij gelooft echt in Allah, dat merk je in alles. Hij wil daar echt naar leven. Zou hij nou echt verloren gaan? Of je krijgt verkering met een jongen van buiten de kerk. Zijn hele familie gelooft niet. Ja, het zijn wel heel aardige mensen. Gaan die nu echt verloren als ze niet in de Heer Jezus geloven? Of je eigen kind breekt met het geloof. Zou die nu echt verloren gaan als die zo sterft? God is toch liefde? De Bijbel zegt van alles over de vrouw in het ambt. Ja, als vrouwen in de maatschappij met alles mee mogen doen, waarom dan niet in de kerk? En de hel? Bestaat dat eigenlijk wel, een eeuwige hel? En kunnen we niet beter stoppen om daarin te geloven? God is toch liefde? En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen waarin mensen en waarin kerken loslaten wat de Bijbel zegt. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat de kerk van Christus, dat ware gelovigen, altijd luisteren naar wat hun koning zegt. En daarna leven. Het komt maar al te vaak voor dat ze het woord loslaten. Of gaan schuiven in leer of in leven. En als onderdanen van Gods koninkrijk niet meer geloven wat hun koning zegt. En niet meer 100% willen luisteren naar zijn woord. En wat wordt er dan nog zichtbaar van Gods koninkrijk in deze wereld? Nou, dat is waarom we bidden, bewaar uw kerk, heren. Want als u uw kerk niet bewaart bij u. Als u uw kerk niet bewaart bij uw woord, dan dwalen ze af. Dan wordt het niet meer zichtbaar in deze wereld wat het is om met u als onze koning te leven. Bewaar uw kerk, heren, bij u en bij uw woord. Nou, naast dat we bidden of God zijn kerk wil bewaren, bidden we ook, breid uw kerk uit. En laat niet alleen degenen die met u leven trouw zijn in het leven met u, maar zorg, heren, dat er meer mensen bijkomen die ook met u gaan leven. Die u als hun koning over hun leven aanvaarden. Die met u gaan leven. Breid uw kerk uit. En als je dat bidt, denk dan eens hieraan als je iemand ontmoet die zonder de Heer leeft. En denk aan dit gebed de volgende keer dat je je kind ziet die nog zonder de Heer leeft. En bid het maar voor hem of voor haar. Heere, breid uw kerk uit. Voeg mijn zoon, voeg mijn dochter toe aan uw kerk. En voeg Ronald, voeg Irene toe. Aan de mensen die met u leven, die u als hun koning hebben. En als je dat voor hem bidt, dan komt als vanzelf die vraag wel naar boven. En wat kan ik doen om hem of haar voor de Heere te winnen? Want Gods koninkrijk komt. En wat als Jezus terugkomt bij mijn kind, staat nog buiten het koninkrijk van God. Denk ook aan dit gebed de volgende keer. Als je je familie spreekt die nog zonder de Heere leeft. Als je je collega spreekt die nog zonder de Heere leeft. Of... Denk dan eraan. Ik heb het gebeden. Heere, laat uw koninkrijk komen. Breid uw kerk uit. Wat kan ik doen om mijn familielid, om mijn collega, om mijn... Wat kan ik doen om hem of haar tot de Heere te leiden? En laten we de nood voelen. Dat mensen die zonder Christus leven straks verloren gaan als Jezus terugkomt. En zijn koninkrijk breekt aan en zij staan er nog buiten. En laat ons dat niet onverschillig laten. Dat er mensen zijn met wie we nu straks goed omgaan, die straks verloren zullen gaan. En laat dat ons raken. Laten we zoeken naar manieren om hen bij Christus te brengen. En ik zou vanmorgen willen zeggen, dat begint met bidden. Niet in het algemeen, maar heel concreet. Heer, ik bid voor Ronald en Anne Fleur. Bid voor Bert en de oude mevrouw Klaassen. Wilt u hen tot geloof brengen? Wilt u geven dat ze u leren kennen? Dat ze u nodig gaan krijgen? Dat ze u zo lief gaan krijgen dat ze naar u op zoek gaan en met u gaan leven. Zo heel concreet bidden voor de mensen in je omgeving. Of de Heer hen toe wil voegen aan zijn koninkrijk. De Heer zijn koninkrijk wil uitbreiden, ook met hen. Niet alleen omdat je gelooft dat de Heer hen op jouw gebed kan veranderen. Maar ook omdat dat zo concreet voor hen bidden ook jou verandert. Als je dit echt oprecht gemeend bidt, dan gaan vaak je ogen open voor mogelijkheden die de Heer je geeft om met hen over de Heer te spreken. En als je echt gebeden hebt om hun behoud, dan ga je die mogelijkheden ook grijpen. Vermeerder uw kerk. En we bidden dat voor de mensen om ons heen. Maar we bidden het ook voor de wereldwijde kerk. En we bidden het voor de evangelisatiepost waar het soms ploegen op rotsen lijkt. Waar soms zo weinig vrucht zichtbaar wordt op alle pogingen om mensen te bereiken met het evangelie. En we bidden het met hen mee. Vermeerder uw kerk. Geef dat het evangelisatiewerk vrucht zal dragen. Dat daardoor mensen komen tot u. We bidden het mee met de mensen die op het zendingsveld werken. Vermeerder uw kerk. En geef mogelijkheden om mensen te bereiken met uw woord. En zegen het, Heer. Geef dat er velen komen tot u. En in u gaan geloven en met u gaan leven. En we bidden het mee met de kerken die leeggelopen zijn. Vermeerder uw kerk. Laat die leeggelopen kerken weer volstromen. Met mensen die met u willen leven. Vermeerder uw kerk. Maar we bidden het niet alleen voor al die plekken waar het ploegen op rots is. We bidden het ook voor al die kerken die vol zitten. En want niet alle volle kerken zijn ook levende kerken. Denk aan wat een predikant uit Engeland me een keer vertelde. Hij had iemand ontmoet uit een van de grote kerken in Nederland. En die jongen die had vol trots verteld over zijn kerk. Onze kerk heeft meer dan 2000 leden. Zondags in de kerkdiensten zitten 2 keer stampvol. En toen die predikant een keer in Nederland was, toen ging hij mee naar zo'n kerk. En hij keek zijn ogen uit. Wat een menigte mensen om jaloers op te worden. Zeker als hij het vergeleek met zijn eigen gemeente. Met minder dan 20 mensen. Die predikant, hij was een beetje loers toen hij het zag. Totdat hij het aan die jongen vroeg. Hoeveel van deze mensen kennen nu echt de Heer? En leven met hem? Hoeveel van deze mensen zijn nu born again Christians? En toen werd die jongen stil. Want hoewel de kerk stampvol zat, waren er maar heel weinig avondmaalgangers. En in het leven van de meeste van hen die op zondag naar de kerk gingen, was door de week weinig zichtbaar van een levende omgang met de Heer. Bijna allen in die volle kerk die moesten van zichzelf zeggen dat ze Christus niet kenden. En die predikant uit Engeland die met jaloersheid gekeken had naar die volle kerk, ging met een blij hart terug naar zijn eigen gemeente. Een kleine gemeente met maar weinig leden. Maar wel leden die de Heer kenden. En in Gods koninkrijk wordt niet geteld, maar gewogen. Als we bidden uw koninkrijk komen, dan bidden we niet om volle kerken. Maar dan bidden we om levende kerken. Dan bidden we niet om kerkgebouwen vol mensen. Maar dan bidden we om mensen die vol zijn van de Heer. Uw koninkrijk komen. En dat is het gebed, Heer, maak mij vol van u. En geef dat de mensen om mij heen, geef dat alle christenen om mij heen vol zijn van u. En als ze dat nog niet zijn, omdat ze u nog niet kennen, maak dan, Heer, dat ze u leren kennen, dat ze vol worden van u. Bewaar en vermeerder uw kerk. Laat uw kerk groeien en laat uw kerk leven. Dat de wereld om hen heen zou zien hoe goed het leven met u de Heer is. Dat het goed is om God als je koning te hebben. Dat het goed is om te leven als een onderdaan van zijn koninkrijk. Geef dat er velen zijn die trouw in deze wereld laten zien hoe het anders kan. Hoe goed het is om God als je koning te hebben. En dat brengt ons bij ons derde punt, een gebed tegen Gods vijanden. Ja, als we bidden uw koninkrijk komen, dan bidden we dat in een wereld waarin de meeste mensen God niet als hun koning erkennen in hun leven. En je zou het een beetje kunnen vergelijken met hoe het was in de Tweede Wereldoorlog in ons land. En de Duitsers die waren binnengevallen, die hadden ons land bezet. En zij als bezetters regeerden het land. De meeste mensen in Nederland die luisterden naar hen. Maar ondergronds had je het verzet. Mensen die zich verzetten tegen die Duitse overheersers. Mensen die een ander land wilden, een vrij land, een land zonder bezetters. Ze zagen uit naar de bevrijding. En ondertussen voerden ze, voor zover ze dat konden, de strijd tegen de bezetter. Nou, zo is het ook als iemand de Heere leeft in deze wereld. He, waar velen leven zonder God, behoor je als gelovige bij het verzet. Bij de mensen die lijden onder de bezetting. Bij de mensen die uitzien naar het moment dat deze wereld bevrijd wordt en God weer koning wordt. En ondertussen voel je de strijd om de hoop levend te houden. En een strijd om de invloed van de overheerser kleiner te maken. Maar als we bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we daarmee, zo zegt de catechismus, vernietig de werken van de duivel. En elke macht die zich tegen u verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Ja, en eerst maar even de vraag, is dit nu hoe ik de wereld ervaar? Als je nou kijkt naar de wereld zoals die is, alle oneerlijkheid die er is, alle kwaad wat er is in de wereld, geloof jij dan dat daar een boze macht achter zit? Of zie je het kwaad in de wereld als slechts een systeemfout? Wat je met de juiste aanpassingen wel kunt fixen. He, dat de rijken steeds maar rijker worden en de armen steeds maar armer. Dat er honger is, waardoor elk jaar vele miljoenen mensen sterven, terwijl wij overvloed hebben. Dat er een klimaatprobleem is, dat er slechtheid zit in mensen. Geloven wij dat we met de juiste aanpassingen dat wel kunnen fixen? He, zoals de meeste actiegroepen geloven. Die actie voeren tegen het klimaat en tegen ongelijkheid en tegen onrecht. Als je maar aan de juiste knoppen draait, dan wordt alles eerlijker. Dan zullen alle problemen verdwijnen. Dan wordt de wereld weer een paradijs. Geloven we dat? Dat wij de wereld wel leefbaar kunnen maken? Of geloven we dat dat nooit gaat werken, omdat achter de schermen een boze macht actief is? De Satan die de boel steeds weer in de war stuurt. Die, als we de ene systeemfout hebben opgelost, hij zal voor zal zorgen dat er op de andere plaats een probleem ontstaat. Waardoor de rust en de vrede en de gerechtigheid waar we naar op zoek zijn en naar verlangen nooit op aarde komen zal. Zeker niet voor heel de samenleving, zeker niet voor de onderkant. De Heer Jezus die leert ons, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Deze wereld gaat nooit een paradijs worden, aan welke knoppen je ook draait. Want achter de schermen zit een boze macht die alles in de war stuurt. Een macht die zo groot is dat wij als mensen hem niet de baas kunnen. Satan met al zijn demonen. Als we bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we dat met dat in ons achterhoofd. Dan bidden we of God de werken van de duivel wil vernietigen. En of hij zich wil keren tegen alle machten die zich tegen zijn woord keren. En als de catechismus het dan heeft over machten, dan kun je denken aan alle machten waardoor mensen zich laten leiden. De macht van geld, de macht van seks, de macht van status, de macht van het hebben van macht. En je ziet dat in het groot. Machthebbers die zich laten leiden door geld, door seks, door status of machtwellust. En die daardoor de wereld een slechtere plek maken. En maar dat geldt net zo goed in het kleine, in je eigen leven. Als je in de macht van geld bent, dan wordt meer geld krijgen belangrijker dan de vraag of er geen mensen uitgebuit worden voor de producten die jij koopt. En of de fabrikanten die wiens spullen je koopt, of die de aarde niet vervuilen. En als je in de macht van geld bent, dan word je karig in het geven aan de armen en het geven aan de kerk. En eerlijkheid sneuvelt vaak ook. Als het in de weg staat om meer geld te verdienen, of je geld te behouden. Denk aan hoe je je belastingaangifte invult. Denk aan de contracten die je maakt, waarin de kleine lettertjes bewust vaag gehouden zijn. En je hoopt maar dat ze niet gelezen worden, want ze zijn in jouw voordeel. En geld is een macht die, als het je in zijn greep krijgt, je dingen laat doen die haak staan op het koninkrijk van God. Hetzelfde geldt voor seks. Als dat een macht is in je leven, als dat je in je greep heeft. En dan ga je liegen tegen je vrouw. Dan offer je je geld eraan op, dan. Het is als een macht die haak staat op het koninkrijk van God. Die je verhindert om voor hem te leven. Een status kan ook zo'n macht zijn. Dat je het nodig hebt om door anderen gezien te worden. Kijk mij, schreeuwt je leven. Ik doe het toe. Voor de een zit dan in zijn huis en in zijn auto en in zijn knappe vrouw. Hè, kijk mij eens. Ik heb het gemaakt. Ik heb het goed voor elkaar. En voor de ander zit dat in het delen van mooie foto's op je WhatsApp-status of op je Insta. Om te laten zien hoe leuk je leven is. En zo zijn er nog veel meer manieren. Status gezien worden door anderen. Het kan een macht zijn die in zijn greep heeft. Kijk mij. In plaats van dat je leven roept, kijk hem. Mijn koning voor wie ik leef. En zo zijn er nog veel meer machten die je in zijn greep kunnen hebben. En kijk maar bij jezelf, zijn er van die machten in mijn leven? Machten die mij in hun greep hebben, waar ik me door laat leiden. Waar ik me meer door laat leiden dan door het koninkrijk van God. Maar als we bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we of de Heer die machten die ons gevangen houden, wil breken. En God wil dat we vrij zijn van alle machten die ons in hun greep kunnen hebben. God wil dat we vrij zijn, vrij om met hem te leven, naar de regels van zijn koninkrijk. En er kan uiteindelijk maar één iemand de koning zijn in ons leven. Er kan maar één iemand bovenaan staan in ons leven. En als we bidden, uw koninkrijk komen, dan zeggen we tegen de Heer, Heer, laat dat u zijn. Laat dat niet de machten zijn, waarvan we als we heel eerlijk zijn, ook zelf wel inzien dat ze niet het goede in ons naar boven halen. En daarom bidden we, Heer, breek al die machten die mij in hun greep kunnen hebben. En bevrijd mij daarvan. Ja, en als we het hebben over de bevrijding van de boze machten, dan denken we in het bijzonder aan de macht van de duivel. En de duivel, dat is niet een onpersoonlijke macht. Dat is een persoon. De duivel is een iemand, een heel slim iemand. Die actief op zoek is om te zorgen dat jij niet met God leeft. Hij heeft maar één doel. Te zorgen dat jij niet laat zien in je leven hoe goed het koninkrijk van God is. En Satan die wil dat er maar zo min mogelijk van het koninkrijk van God zichtbaar wordt in deze wereld. En daarom probeert hij bijvoorbeeld jou tot zonde te verleiden. Daarom probeert hij jou zo ver te krijgen dat je niet te veel laat zien dat je een christen bent. Dat je het daar niet over hebt. Dat je iedereen gewoon in zijn waarde laat. En dus niet vertelt over de Here. En niet vertelt over hoe goed het is om hem als je koning te hebben. En vooral niet dat je buiten hem verloren gaat. Ik denk zomaar dat als je heel eerlijk bent en je wil met de Heere leven, dat ik je echt vanmorgen niet hoef te vertellen hoe moeilijk het is om niet op de aanvallen van de duivel in te gaan. We zijn in onze eigen kracht vaak helemaal niet bestand tegen zijn aanvallen. Nou, dat is waarom we bidden. Komt u voor ons op, Heer. Strijd u voor ons. U, Heer Jezus, hebt aan het kruis de duivel de doodsteek gegeven. U hebt hem overwonnen. Help ons dan, Heer, om tegen de duivel te strijden. Als hij probeert mij bij u weg te trekken. Als hij probeert om te maken dat ik niet leef naar uw woord. Jaag hem weg, Heer. Voert u de strijd voor mij. Houd mij staande en bevrijd mij. Het gebed uw koninkrijk komen. Het is een gebed van een groep verzetstrijders. Die leven in bezet gebied. Die onder vuur liggen om hun verzet op te geven. En gewoon net te doen als hun landgenoten. Die gewoon buigen voor de bezetter. Wij bidden, help ons, Heer, om ons verzet niet op te geven. Bewaar ons dat we buigen voor de verzetter. Dat we het opgeven om zichtbaar te maken dat we horen bij een ander koninkrijk. Dat we horen bij u, onze koning. Nou zegt de catechismus, als we dat bidden, dan bidden we dat ook voor alle plannen. Die maken dat onze samenleving verder bij het woord van God vandaan gaat. Dan bidden we of al die plannen gebroken worden. Vernietig alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Kijk, als de duivel zich tegen Gods kerk keert, dan doet hij dat vaak heel sneaky. Christenvervolging begint vaak niet met een openlijke aanval op christenen. Een wet die het verbiedt om christen te zijn. Nee, christenvervolging begint vaak via het bestuursrecht. Je kerkt in een sportzaal. En aangezien het in het bestemmingsplan niet expliciet staat dat je religieuze samenkomsten mag houden in een sporthal, worden de samenkomsten die je houdt in dat gebouw verboden. Pas bij Tom van der Wal gebeurd. Of als in het bestemmingsplan staat dat elk officieel gebouw zoveel parkeerplaatsen moet hebben, Dan komen ze even kijken om te constateren dat jouw kerkgebouw dat niet heeft. Te weinig parkeerplekken. Je kerk wordt gesloten. Of ze komen langs met een CO2-meter. En ze sluiten je kerkgebouw omdat volgens de veiligheidsrichtlijnen de CO2-levels in je gebouw niet voldoen, niet veilig zijn. Of denk aan het antidiscriminatiebeginsel. Je mag best zeggen, vindt onze samenleving wat de Bijbel vindt over seksualiteit. Maar als je dat herhaaldelijk en indringend tegen iemand zegt die een andere geaardheid heeft, ja, dan ga je wel de gevangenis in voor 2 jaar. Want dat is discriminatie. Dat is wat er in de anticonversiewet staat die pas door de Tweede Kamer is aangenomen. En als je dat op school leert aan kinderen, ja, dat kan toch niet in onze tijd. Dat moet toch strafbaar gesteld worden. En misschien moeten we kerken die dat openlijk leren vanaf de kansel ook maar sluiten. Als we moslimhaatpredikers niet toelaten in ons land, waarom zouden we dan dominees toelaten die dingen zeggen die wij discriminerend vinden? Ze kunnen ook gewoon die Bijbel anders gaan uitleggen. Of het niet hebben over die discriminerende teksten. En waarom zouden we eigenlijk christelijke scholen toestaan? En moeten we niet al het religieuze onderwijs verbieden? Zijn we meteen van die extreme moslimscholen af? Als we bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we, vernietig alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Alle plannen die beraamd worden om de stem van het koninkrijk van God, om de stem van het woord van God, het zwijgen op te leggen in de samenleving. Al die plannen die geprobeerd worden om het invloed van het koninkrijk van God kleiner te maken. We bidden erom, heren, vernietig het. Bescherm uw kerk, heren. Zodat ze vrij kan leven met u als haar koning, naar uw woord. Als een getuigenis naar de wereld om ons heen. En als vierde is het ook een gebed om de wederkomst. Ja, als dat ons verlangen is, om te leven met de Heer, om te leven als een onderdaan van zijn koninkrijk, dan is het heel frustrerend om er tegenaan te lopen dat het maar zo slecht lukt in deze wereld. En zeker, het is niet alleen negatief. Waar het christendom gekomen is, daar is ook een stuk beschaving gekomen. Daar is iets van het koninkrijk van God zichtbaar geworden. Waar het christendom kwam, bij stammen die elkaar bevochten, daar hielden de oorlogen op en kwam vrede. Waar het christendom kwam, bij stammen die aan kannibalisme deden, daar verdween het kannibalisme. En waar het christendom kwam, bij volken waar kinderen in de moederschoot gedood werden, of waar kinderen na hun geboorte in het bos werden achtergelaten om daar te sterven, omdat ze niet gewenst waren, vaak meisjes, daar stopte dat toen het christendom kwam. Dan werd het leven van kinderen, ook dat van meisjes, als waardevol gezien. Een samenleving waarop armen werd neergekeken, daar kwam met het christendom ook de armenzorg mee. Het waren christenen die ziekenhuizen oprichtten om voor de zieken te zorgen. En voordat het christendom kwam, telden in de meeste samenlevingen de vrouwen niet mee. Die werden gezien als het eigendom van hun man. Een man mocht er vrij vreemd gaan. Maar als een vrouw dat een keer deed, werd ze vaak gedood. Waar het christendom kwam, kwamen vrouwenrechten. Omdat er in Christus geen onderscheid is tussen man en vrouw. Waar slavernij was, waren het de christenen die zeiden dat slaven ook mensen waren. Die het beeld van God dragen, voor wie je goed moest zorgen. In de vroege kerk werd slavernij dan ook snel afgeschaft. En zo kun je nog wel even doorgaan. Waar het christendom kwam, daar kwamen veranderingen ten goede. Veranderingen waarin iets zichtbaar werd van het koninkrijk van God. En als je God lief hebt, dan mag je dankbaar zijn voor al die goede invloeden die je ziet. En ook voor alles wat niet-christelijke mensen doen. Wat past binnen het koninkrijk van God, je mag er dankbaar voor zijn. Maar je kunt er niet tevreden mee zijn. Want het kan zoveel beter. Deze wereld is gebroken als gevolg van de zondeval. Ziekte, handicaps, verdriet, rouw, natuurrampen. Je kunt er maar niet aan wennen, want zo hoort het niet te zijn. En als je onrecht ziet, oneerlijkheid, zonde. Zoveel mensen die niet voor God buigen en hem niet als hun koning erkennen. Het wil maar niet wennen. En ook hoe je zelf bent, wendt maar niet. En je wil met heel je hart van God houden en voor hem leven. Maar je bent vaak zo halfslachtig. Hier in de wereld zijn verleidingen en je valt er zo gemakkelijk voor. Hier in de wereld trekt nog zoveel je bij God vandaan, waardoor je niet leeft voor hem zoals je zou willen. En je leeft met de Heer, je mag iets van zijn koninkrijk uitstralen. En ook om je heen zie je iets van zijn koninkrijk gebeuren. Maar het is allemaal maar ten dele. Het is op zijn best maar een klein begin van Gods grote ideaal. En hoe meer je denkt aan hoe het zal worden als God koning is. En als heel de wereld door hem geregeerd wordt. Des te meer ga je daarna verlangen dat hij terugkomt. Dan zal heel de wereld Gods koninkrijk zijn. Dan zullen alle gevolgen van de zondeval er niet meer zijn. Daar geen rouw meer, daar geen tranen. Daar geen verdriet meer, geen ziekte, geen beperkingen. Daar geen oorlogen, geen rampen. Daar geen verkeerde gedachten meer. Daar geen verleidingen meer om het verkeerde te doen. Daar zullen we onze koning zien. En hem liefhebben. En op hem gericht zijn. Daar zal harmonie zijn. En vrede. Omdat iedereen op een koning zal lijken. Daar zullen we het goede zoeken voor elkaar. Daar zullen we elkaar dienen zoals Christus ons gediend heeft. Daar zullen we de ander uitnemen erachter dan onszelf. Daar is voor altijd bij onze koning die we lief hebben. Daar voor altijd verlost van alle verleidingen en van alle zonden. En van alles wat ons bij hem, van hem kan afleiden. Daar kan niets ons meer scheiden van hem. Onze koning die we lief hebben. En stelt jezelf vanmorgen maar als een vraag. Zie ik daar nou naar uit? Verlang ik daar nu naar? Je mag erom bidden. Als we bidden uw koninkrijk komen, dan bidden we of Jezus spoedig wil terugkomen. En of hij de volkomenheid van zijn rijk wil laten aanbreken, waarin hij alles zal zijn en in alle. Hier bidden we als verzetsmensen. Of we mogen leven met de Heer. Of we iets mogen laten zien van hoe goed het is om God als je koning te hebben. En we zien er naar uit dat straks onze koning komt om ons te bevrijden. Dan zal het worden zoals het was in de beginnen. Dan zal hij koning zijn. Dan zal iedereen voor hem buigen. Dan zal iedereen leven met hem. Dan zal er vrede zijn. Dan, in Gods koninkrijk, als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, dan wordt de aarde weer een paradijs. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. We gaan het al zingend bidden met het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Gebed des Heren, het derde vers.
gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.